Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In Nederland mag je twee nationaliteiten hebben. Je bent Turks, Brits, Afghaans, Belgisch, Marokkaans en Nederlands. Kiezen hoeft niet, je bent allebei. Maar voor topvoetballers ligt dat ingewikkelder. Zij moeten besluiten voor welk nationaal team ze willen uitkomen. En kiezen kan maar één keer.
Het is een maand geleden en er loopt een grote groep van voornamelijk mannen over een berg naar boven in Marokko voor een begrafenis.
Enzo van Steenbergen is sportredacteur en werkte aan dit verhaal samen met Danielle Pinedo.
De heuvels zijn rood. Ze dragen in het midden een blank houten kist met een groene doek erover. Een beetje aan de zijkant staat een man in een donker pak met een donkere das. Hij kijkt vrij plechtig naar beneden, is al een beetje kalend en hij heeft een grote bril. Het is de voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond. En hij is hier om zijn respect te tonen voor de vader van een jonge voetballer van PSV, Mohamed Iataren.
En waarom is de Marokkaanse Voetbalbond aanwezig bij de begrafenis van de vader van een PSV'er?
Nou, de Marokkaanse Voetbalbond vindt het belangrijk om een goede band te houden met de familie Iataren. Want die jonge voetballer is zeer talentvol. En die moet nog een keuze maken tussen het Nederlands elftal of het Marokkaanse voetbalelftal. En de Marokkaanse bond doet er alles aan om hem te overtuigen om voor Marokko te kiezen. En dat is niet het enige. Ze hebben ook de begrafenis geregeld. En ze hebben de catering geregeld. En ze hebben de repatriëring van het lichaam van de vader naar Marokko geregeld. Dus ze hebben een hele grote rol op zich genomen.
En de Nederlandse Voetbalbond, is die daar ook bij aanwezig?
Nee, en dat is een bewuste keuze. Want de Nederlandse bond heeft gezegd, dit is een moment dat we even afstand moeten nemen. Mohamed Iataren heeft even tijd nodig om te rouwen.
Het laatste contact was waarin hij zelf aangaf dat hij de tijd nam, dat hij ook de interlandperiode wilde gebruiken om bij zijn vader te zijn. En helaas kan dat niet meer.
Mohamed Iataren is een van de grote beloften op voetbalgebied in Nederland op dit moment. En hoe is hij opgekomen?
Ja, je zou kunnen zeggen razendsnel. Hij komt uit Utrecht.
Kanaaleiland. Alles draait om voetbal. Dat is hard hier. Gewoon elke dag voetballen. Je kon niet zeggen van ja, vandaag ga ik even niet voetballen.
Dat is een stad waar PSV veel jonge spelers scout. Dus zo gaat dat, hè. Je bent een jong talent. Je speelt bij een amateurclub. En de scouts van de profclubs die staan langs de lijn om de grootste talenten naar de jeugdopleiding van hun club te halen. Mohamed Iataren is bij PSV gekomen. En voordat iedereen het in de gaten had, de meeste mensen in het publiek kenden Mohamed Iataren nog niet eens. Toen was hij al basisspeler.
Hij doorliep de hele jeugdopleiding en scoorde altijd en overal. Zoals hier in de D1 thuis tegen Willem II. Maar hij deed het ook in PSV onder 19 tijdens de UEFA Youth League thuis tegen Tottenham Hotspur. Ook met dat sterke linkerbeen.
Hij is enorm sterk.
Hij is hier lang, maar hij heeft echt hele zulke benen.
Hij is technisch heel erg begaafd. Hij heeft een bepaalde drang naar voren, waardoor de gevaar uitstraalt in zijn spel.
Dat zijn gewoon geboren voetballers die voorbij, die kan je ook niks leren. Dat is gewoon allemaal talent.
Wat er dan eigenlijk gebeurt als je basisspeler wordt bij een van de Nederlandse topclubs, dan wordt er toch al best wel snel gesproken over moet deze jongen niet in oranje, zoals dat dan wordt genoemd.
Dat moet toch wel heel raar gaan, wil dit niet gewoon een jongen zijn die gewoon de top haalt.
En wat er bij hem bij komt is, hij kan ook voor Marokko kiezen. Dus moeten we misschien niet sneller in oranje laten spelen, want dan is hij van ons.
En uiteindelijk heeft hij die keuze moeten maken. Wanneer doet hij dat?
Het is op een vrijdagochtend, 2 weken na de begrafenis van zijn vader, dat de bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, het trainingscomplex van PSV opkomt voor een laatste gesprek met Mohamed Iataren. En na dat gesprek wordt duidelijk dat Iataren heeft gekozen.
Een shirt van het Nederlands elftal, 2 tevreden gezichten, de knoop is doorgehakt. Mohamed Iataren kiest voor oranje.
Ik heb er lang over nagedacht en veel met mijn familie erover gehad. Er is ook veel gebeurd in de tussentijd. En uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen.
Gelukkig voor Nederland heeft hij die keuze gemaakt voor ons. En daar zijn we zeer, zeer blij mee.
En waarom hebben we het vandaag over Mohamed Iataren? Ik bedoel, het is 1 speler die nu deze keuze heeft gemaakt.
Je hebt echt, als je het over de afgelopen 10 jaar bekijkt, wel meer dan 100 spelers die een dubbel paspoort hebben. En ik denk dat de keuze van Mohamed Iataren echt een symbool is voor een soort nationale discussie die we keer op keer voeren als het gaat om voetballers met een dubbele nationaliteit.
Voetbal en identiteit. Je bent een getalenteerde voetballer, maar je hebt 2 nationaliteiten. Voor welk land kom je uit?
Ja, ik denk dat het zich beter ontwikkelt bij Nederland, je weet toch?
Het is soms best lastig. Als je een goede voetballer bent, dan kom je misschien in een loyaliteitskwestie.
Hij zal echt voor Marokko moeten kiezen, want dat is toch voor zijn trots.
Zijn ouders moeten voor hem kiezen.
Ik denk dat hij kiest voor het land waarmee hij het beste kan presteren.
Ik ga je eerlijk zeggen, hij is een Marokkaan, zeg je toch? Ja, moet hij naar Marokko?
Gewoon, hij moet zijn hart volgen en spelen voor wie hij wilt spelen.
En er is eigenlijk maar 1 land waarbij de discussie altijd zo hevig wordt gevoerd. En dat is Marokko. En het heeft, denk ik, allereerst ermee te maken dat er pas een discussie mogelijk is als het voor de speler ook een moeilijke keuze is. En het Marokkaanse nationale team is een goed team. Marokko heeft bijvoorbeeld op het laatste WK voetbal meegedaan en Nederland niet. Dus als je in die periode als speler voor de keuze stond, Marokko of Nederland, dan was het ook heel aantrekkelijk om voor Marokko te kiezen. Dus sportief gezien is dat al best een lastige keuze voor een speler.
En als je eenmaal kiest, is wisselen daarna nog mogelijk? Hoe definitief is zo'n keuze?
Heel definitief. Zodra je een officiële wedstrijd speelt voor dat land, dus niet voor een jeugdteam van het land, maar voor het grote Oranje of het grote Marokko, dan ben je ofwel voetbal-Nederlander ofwel voetbal-Marokkaan.
Dat is echt een keuze voor het leven.
Ja. En je ziet dat veel van deze jongens die voor die keuze komen te staan zijn opgegroeid in Nederland. Maar hun ouders hebben nog veel banden met Marokko. Vaak ook familiebanden. En je ziet dat zij daardoor met 2 culturen zijn opgegroeid. En dat zorgt dan vaak voor wrijving. Zeker omdat er veel mensen zijn die vinden dat deze jongens niet zouden mogen kiezen voor Marokko. Want ze zijn hier opgegroeid. Want ze hebben bij Nederlandse clubs een voetbalopleiding genoten.
Een jongen is in Nederland geboren, die profiteert van ons sociale systeem, van onze welvaartsstaat, die groeit hierop, die krijgt zijn opleiding. Die heeft geen enkele binding met Marokko, waar je veel minder kansen krijgt op dat gebied. En dan wordt hij omgeven door familieleden die nog wel roots hebben in Marokko en zaakwaarnemers. En dan kiest zo'n jongen voor Marokko. En ik vind dat stank voor dank naar de hele Nederlandse maatschappij. Ik vind het een beetje onbeschaafd.
Het is nogal wat, hè? Weet je, dit zijn zulke jonge jongens. Die groeien op als Marokkaanse Nederlander. En dat kan. Je hoeft niet te kiezen. In onze maatschappij kan je dat met elkaar verenigen. Maar niet in dat voetbal dan dus. Worden zij op zo'n manier niet ongewild ook onderdeel gemaakt van een veel bredere en soms best giftige discussie over identiteit, over loyaliteit.
Jazeker. En dat is natuurlijk was helemaal niet op zitten te wachten. Deze jongens zijn voetballer. En dit soort discussies horen we vaak over oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens in de criminaliteitscijfers. Dat is een discussie die je in Den Haag vaak hoort. En het is bijna zo alsof deze jongens, die gewoon jonge voetballers zijn, dan ineens in die hoek waar die discussie wordt gevoerd, worden gedrukt. En daar zitten die jongens helemaal niet op te wachten, maar het overkomt ze.
En hoe lang speelt dit al, dat Marokkaans-Nederlandse spelers nou bij uitstek voor dit dilemma staan? Wat zoveel dieper grijpt dan alleen natuurlijk je sportcarrière, maar ook je identiteit in dit land.
Het is precies 21 jaar geleden dat de eerste voetballer voor die keuze kwam te staan.
En wie was dat?
Dat is Dries Boussata.
Dries, je was de eerste speler die koos voor Oranje, 1998.
Ja.
Hoe kwam je tot die keuze?
Heel simpel. Er was geen keuze. Marokko die had me nooit uitgenodigd.
En hij was de eerste Marokkaanse Nederlander die in het Nederlands elftal speelde.
Precies. Maar hij is ook de eerste die heeft gemerkt hoeveel emoties dat kan oproepen. En hij zegt dan van ja, in Nederland word je toch altijd, en dit zijn zijn woorden, gezien als het kut Marokkaantje die ineens in Oranje komt. En tegelijkertijd was er een wedstrijd dat hij tegen Marokko moest voetballen in dat oranje shirt. En toen werd hij uitgefloten door het Marokkaanse publiek.
Boussata. Hij wordt uitgefloten door de Marokkaanse aanhang.
Dus wat hij daarmee eigenlijk wilde zeggen was, ik stond min of meer tussen twee vuren.
Als je ergens de eerste in bent, dan biedt dat altijd wel reacties. En inmiddels is er een enorme ontwikkeling tot stand gekomen de laatste 10 jaar, waardoor de organisatie veel professioneler is.
Bij het Marokkaanse elftal.
Bij het Marokkaanse bond en het elftal, ja. Nu zie je ook gewoon dat ze al in de jeugd al de jongens aan het scouten zijn om voor Marokko uit te komen.
Ja.
Hun tactiek lijkt behoorlijk succesvol. Ze hebben besloten, wij gaan meer ons best doen om Marokkaanse-Nederlandse spelers naar ons te krijgen. En dat lijkt te werken. Je hoort sowieso in de media natuurlijk heel veel dat we enorm veel talentvolle spelers verliezen aan Marokko. Hoe terecht is dat sentiment? Is dat inderdaad wat er aan het gebeuren is?
Nou, dat was eigenlijk precies de vraag die ik samen met mijn collega Danielle Pinedo, die bij ons ook stelde. We hebben een vraag uitgezet bij een sportstatistiekenbureau. Dus dat is een bureau die verzamelen ongeveer alles wat je kunt bedenken rond voetbal. En in dit geval is daar een lijst uitgekomen. En het gaat dan om 25 spelers sinds 1998... En van die 25 hebben er 18 voor Marokko gekozen en 7 voor Nederland. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat beeld klopt, hè. Maar ga je dan weer kijken naar de kwaliteiten van de spelers? En dat is altijd een beetje subjectief. Maar je kan bijvoorbeeld kijken van welke spelers hebben bij een club gespeeld die meedoet om het kampioenschap. Dan zie je dat er ook een aantal spelers voor Marokko hebben gekozen die waarschijnlijk niet de kwaliteit hadden om ook het Nederlands elftal te halen. Dus dan kan het weer een sportieve keuze zijn. Dus je ziet dan dat er 12 spelers voor Marokko hebben gekozen die bij een top 3 club hebben gespeeld. En natuurlijk nog steeds 8 voor Nederland. Als je dan nog meer gaat inzoomen op welke spelers zijn echt goed genoeg om een basisplaats in het grote Oranje te krijgen, dan zit je ongeveer gelijk.
En zijn jullie erachter gekomen wat de belangrijkste overwegingen zijn van spelers bij zo'n keuze? Waarom ze kiezen voor Marokko of Nederland? In hoeverre speelt bijvoorbeeld geld daar een rol? De club die het meeste biedt?
Geld is eigenlijk nooit echt een overweging.
We hebben het over voetbal, maar geld is hier geen overweging.
Nee, want het echte geld verdien je bij je club. Wat dan zeg maar financieel gezien nog een argument zou kunnen zijn, is je cv. Heel simpel, iedereen wil een zo goed mogelijk cv. Dus voetballers ook. En normaal gesproken staat het Nederlands elftal wat beter op je cv dan het Marokkaanse elftal.
Maar niet als Marokko zich wel plaatst voor het WK en Nederland niet. Want dan heb je als jonge speler ineens een WK-wedstrijd op je naam.
Dat klopt. Alleen het Nederlands elftal is historisch gezien wel een groter elftal. Nederland heeft WK-finales gespeeld. Nederland is als ze meedoen aan het toernooi altijd een kanshebber om het toernooi te winnen. Hoewel dat eigenlijk dan nooit lukt. Maar het Nederlandse voetbal is wereldberoemd. Tegelijkertijd weet de Marokkaanse bond dit natuurlijk ook. dat op sportieve gronden waarschijnlijk spelers voor Nederlandse elftal zullen kiezen. Dus wat zij doen is inspelen op die emotie. Op de binding van een speler met Marokko. We hebben bijvoorbeeld een interessant gesprek gehad met de broer van Hakim Ziyech. Die heeft voor Marokko gekozen. En die vertelde van ja, het werd duidelijk dat hij een groot talent was. En dat hij voor allebei de landen zou kunnen kiezen. En wat deze broer van Ziyech vertelt, is dat zij door de Nederlandse bond heel afstandelijk werden benaderd. Zo van, nou ja, we kunnen geen beloftes doen. Misschien roepen we je een keer op. Je zou in beeld kunnen komen bij de bondscoach. En de Marokkaanse bond deed dat heel anders. Dus die kwamen naar de familie toe en die zeiden van, we willen je er heel graag bij hebben. Jij wordt een belangrijke speler voor ons. Jij kan ons team gaan dragen. We zijn er trots op als je bij ons komt spelen. En zoals de broer van Ziyech dat omschrijft, is het dat die warmte uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.
Ja, ik kan me niet meer voorstellen. Ik bedoel, als je moet kiezen tussen twee banen, met de een zeggen ze, wij denken dat jij de belofte van dit bedrijf wordt, we gaan je groot maken. En de ander zegt, nou, hier heb je een bureau en wie weet gaat het wel prima. Ja, dan is dat de eerste natuurlijk veel aanlokkelijker.
Ja, precies. Alleen de Nederlandse bond doet dit wel min of meer bewust. De Nederlandse bond zegt van ja, we gaan niet jongens beloftes doen waarvan we niet weten of we ze kunnen nakomen. We gaan niet op emoties inspelen. We gaan niet familie erbij betrekken. We pakken het gewoon heel zakelijk professioneel aan. En daarom is de keuze van Mohamed Iataren ook zo'n goed symbool. Omdat je niet alleen ziet hoe hij tussen de twee vuren is komen te staan, die altijd oplaaien als een speler deze keuze moet maken, maar ook door de aanpak van de voetbalbonden.
Maar toch heeft hij voor Nederland gekozen en niet voor de bond die warmte uitstraalt, die betaalt voor de begrafenis van zijn vader, die daarbij is, die hem juist zo emotioneel dichtbij lijkt te staan. Waarom dan toch voor Nederland?
Uiteindelijk denk ik dat hij de afweging heeft gemaakt dat het voor zijn professionele toekomst beter zou zijn om in Oranje te voetballen.
Ze hebben ook veel voor hem hebben gedaan, de jeugd elftal. En daar alles eigenlijk heb doorlopen. Dus dan is het ook moeilijk om weg te gaan.
En wie daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld is Mark van Bommel, de trainer van Iataren bij PSV. Die hem dus ook al lange tijd kent.
Ja, ik heb er wel regelmatig met hem over gesproken. Kijk, je moet het ook niet opdringen. Die keuze moet hij maken samen met zijn familie.
En dat is bijvoorbeeld wel iets wat de Nederlandse bond doet. Ze praten dan met Van Bommel om te kijken hoe de vlag erbij hangt.
Ja, dat zijn wel mooie gesprekken waarin ik hem niet een richting opduw. Maar waar ik hem zelf na laat denken wat nou goed of positief en negatief is. Maar eigenlijk is dat dan niet, want dat is een positieve keuze.
Ik denk dat hij heeft gepraat met Ibrahim Afellay, die ook voor Nederland heeft gekozen. Hij voetbalt bij PSV met nog een aantal jongens die in het Nederlands elftal spelen, met wie hij al lang voetbalt. Ze kennen elkaar goed. En dat soort gesprekken hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze.
Maar Iataren heeft die keuze nu gemaakt. Duidelijk, 17 jaar oud en hij kiest voor altijd zal ik uitkomen als dat kan voor Oranje. En Oranje speelt komende week. Gaat hij ook spelen nu voor het eerst?
Ja, want dan moet je nog worden opgeroepen. Hè? Dan moet je nog worden geselecteerd.
Dat is de volgende stap.
Ja, Nederland zelf al speelt inderdaad een kwalificatiewedstrijd zaterdag. Maar Mohamed Iataren is daar niet bij. En dat is zijn eigen keuze. Want de bondscoach Ronald Koeman heeft tijdens dat gesprek heeft Koeman gevraagd van wil je nu al worden opgeroepen? Of heb je nog tijd nodig om het verlies van je vader te verwerken? En Iataren is nu niet geselecteerd. Dus ik denk dat we ervan kunnen uitgaan dat Iataren zelf heeft gezegd, geef hem nog even de tijd. En over een paar maanden, als het Nederlands elftal weer een aantal wedstrijden moet spelen, kan ik worden opgeroepen. En dan wil ik in Oranje.
Dankjewel, Enzo.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.